nee. Andere podcast.
Lekker, Henk.
Ja, ach. Als jij komt, haal ik altijd een biologisch kaneelbroodje in huis. Ja. Want ik weet dat jij dan eindelijk in een goed humeur bent. En dat hoor je zo'n hele uitzending lang terug.
Dat is echt mijn favoriet, kaneelbroodjes.
Ja, serieus?
Ja.
Ook biologische?
Nou, ja, dat maakt me niks uit. Ik eet ze van de Lidl ook vaak.
Ja, deze komen van de Bakkert.
De Bakkert?
Nou, de Bakkert schrijf je het.
Ja.
En die doen Utrechtse naam. En je spreekt dat uit als op z'n Utrecht als de Bakkert.
De Bakker.
Dus de Bakkert.
De Bakkert.
De Bakkert. Dus die kut is een
zachte
een
kut.
Een zachte kut. Een beetje een U en een E door elkaar heen. Dus de Bakkert.
Bakkert.
Nou, hebben ze zelf moeten leren. Maar het is een fantastische bakkerij. En ik kom er heel graag. En het brood is super. En alle dingen die ze verkopen zijn ook allemaal heel erg goed.
Maar dit is geen reclame, hè? Dit is allemaal
wij doen niet aan reclame.
Nee.
Het nieuws van de laatste dagen is natuurlijk de geklapte formatie, ja. Of niet? Snap jij er wat van?
Nou ja, ik snap het denk ik wel.
Oh, ik snap er helemaal niks van.
Nou, ten eerste voel ik me bestolen door Pieter. Ik dacht dus... Kijk, weet je wat het is? Het is een beetje... Voor mij voelt het een beetje als je de loodgieter belt. En dan komt de loodgieter. En dan verwacht je dat hij je lekkage oplost. En dan komt hij en zegt hij... Ja, ik kan het gat wel dichten, maar er ligt hier al zoveel water, daar ga ik niet aan beginnen hoor.
Ik snap de vergelijking niet, nee. Maar ik snap dat jij...
Het heeft ook niks met elkaar te maken.
Het is heel goed dat het niks met elkaar te maken heeft.
Het is één grote puinhoop in Den Haag.
Ja, nee, het is in Nederland één grote puinhoop.
In Nederland?
We kunnen echt helemaal niks meer.
Nee.
Hè?
En Pieter Omtzigt, daar wordt op gestemd omdat het een grote puinhoop is in Nederland.
En omdat hij bekend staat dat hij puinhopen aan de orde stelt.
Precies,
hè?
De toeslagenaffaire.
De toeslagenaffaire heeft hij echt helemaal ontmanteld. Hij heeft verstandige dingen gezegd over de wijziging van het systeem van pensioenen. Nou, ik heb op hem gestemd, zoals je weet.
Ja, ik ook.
Echt waar?
Ja, ik heb ook op hem gestemd.
Nou, normaal, ik zou per SP gestemd hebben. Maar de SP werd toen de verkiezingen waren net een klein beetje, tenminste sommige mensen ervan, niet allemaal. Die werden een beetje antisemitisch en een partij met antisemieten, daar stem ik op principe niet aan.
Nee, dat snap ik.
En dat betekent, ik stem niet meer links. Want in elke partij zitten daar tegenwoordig wel antisemieten met natuurlijk, denk het, het allerergste. En ja, Forum voor Democratie is ook natuurlijk een beetje antisemitisch, die zijn dan weer rechts. Maar eigenlijk zijn alle linkse partijen ongelooflijk naar rechts opgeschoven. Door erg trots te zijn op de slogan van de Jordan tot de sea.
Ja.
Palestina will be free. En ik verklap even hoe die rivier heet. Want dat weten de meeste mensen die het lopen te scanderen niet. En de Houthis, ook zo'n fijne types, weet je, lopen ze dan te roepen. Je weet dat de Houthis die hebben van de week...
Maar dat zijn de andere Houthis dan van de Houthis en de Toeties, hè?
Ja. Deze zitten in Jemen en die zijn daar bezig met een burgeroorlog. Die willen de regering daar weg hebben. Hebben een paar hele leuke eigenschappen. Ze hebben van de week 12 mensen ter dood veroordeeld wegens de verdenking van homofilie.
Oh, echt?
Dus ja, is geen grapje. En heeft in alle media gestaan. Ze houden slaven. En als er nou iemand de Houthis toch wel een warm hart toedraagt, dan zijn dat bepaalde leden van, alle leden van DENK. En een beetje GroenLinks ook wel een beetje. Je moest je werkelijk het zweet uit je sokken schamen. Om dat soort mensen ook maar een blik waardig te gunnen. Laat staan dat je zegt van, nou, is mijn soort mensen wel. En er wordt natuurlijk gedemonstreerd in heel Nederland met slogans dat die Houthis helemaal te gek bezig zijn, want die pakken Joden aan. Ja, Jodenhaat is weer helemaal terug.
Ja.
Maar goed, laten we het even over Omtzigt hebben, want dat is geen Jodenhaat.
Nee, maar ik vind het gewoon jammer dat je zeg maar, de vergelijking met de loodgieter is, de lekkage van Nederland. Heb je een fantastische loodgieter, die heet Pieter Omtzigt.
Ja.
Maar dan komt hij eindelijk op gesprek om het lek te dichten. En dan zegt hij, ja, maar het lek is te groot.
Nou, wat ik eigenlijk niet snap, is, ik snap het dus echt allemaal niet, is dat hij eerst een paar maanden aan tafel gaat zitten.
Ja. Hè?
En dan eerst moesten ze nog eventjes, wat dan heet dan, rechtsstatelijke dingen. Dat je dat je moslims die stout geweest zijn, niet zomaar hup terug kan sturen naar Marokko. Dat wat Wilders wilde, dat mag niet. En dat is maar goed dat dat niet mag. Dan kan je iedereen wel terugsturen naar waar die vandaan kwam. Ik kom zelf uit, uit Rotterdam. Maar goed, daar wilden ze me niet hebben. Het heeft, dus er moeten wat dingen. Dat is allemaal naar het schijnt geregeld, omdat Wilders alles in de ijskast stopte. En dat was ook weer niet goed, weet je. Kijk, politici veranderen wel eens van mening. En dat doen ze onder invloed van het debat, of omdat de mening die ze hebben niet houdbaar is. Maar Wilders, hoe? Nee.
Terwijl dat is eigenlijk een ontzettende... Ja, dat is
een hele nette oplossing. Ja, je wil gewoon zeggen, nou ja, ik vind dat eigenlijk wel, maar vooruit, ik heb het er niet meer over. Ja,
dat is ook waarom je dat een coalitie ziet.
Dat heet een concessie.
Ja.
Maar eerst was die Wilders, die doet concessies, maar het blijft natuurlijk gewoon een smerige. En dan komt er van alles en nog wat. Nou ja... Dus dat is geruimd en dan komt hij ineens na 3 maanden met het feit dat de financiële staat van Nederland blijkt zo slecht te zijn.
Ja, dat wisten we wel, toch?
Nou, dat wist ik niet, want toen mevrouw Kaag wegging...
Ja, toen was ze geprezen
In elke krant die ik lees, de Volkskrant, Trouw, NRC, Algemeen Dagblad, stond dat zij... de Nederlandse financiën in een blakende gezondheid achterliet. Dus in 3 maanden tijd is die gezondheid tot iets heel zieks geworden.
Ja,
en hoe dat kan, ik snap het niet. Ja, of ze hebben toen gelogen, of er is iets gebeurd ondertussen.
Ik denk dat het een kwestie van koudwatervrees is. Ik denk dat Pieter denkt, ik brand me hier niet aan, want ik kan me... Ja, hij zegt natuurlijk ook ergens, ik kan de beloftes niet waarmaken.
Ja, maar niemand kan zijn beloftes waarmaken.
Nee, natuurlijk, je probeert dan op zijn minst je best te doen, denk ik dan.
Ja, ik denk dat als je al een heel eind ver bent, dat je moet proberen eruit te komen. Als het niet gaat, gaat het niet. En dan komt er een andere regering met Franske en GroenLinks. En dan krijgt met gedoogsteun van Denk. Dus het antisemitisme krijgt dan in de regering toch een wat bredere steun. En ja, dat is ook democratie. Ik bedoel, je hoeft maar 76 zetels te hebben, een meerderheid. En hoe je dat over links of over rechts doet... het gaat om de meerderheid. Maar misschien komt Pieter om zich wel weer terug. Want het is ook, daarom begrijp ik het ook niet. Hij is wel weggelopen. Hij is aan het uitrusten. Maar hij komt misschien ook weer terug. Ja, snap ik ook niks van. Of je loopt weg of je loopt niet weg.
Ja, het valt me echt een beetje van hem tegen. Ik had toch wel een beetje... Maar misschien had ik hem iets te veel als een superman.
Ik had op meer gehoopt. Ik had gehoopt dat hij in ieder geval... als hij weg zou gaan, dat hij er niet uitkwam... Een goede reden zou hebben. In plaats van te zeggen, ja, nee, maar er blijkt ineens heel veel schulden in Nederland te zijn. Ik denk, als politicus, als het financieel slechter gaat, moet je juist proberen dat op te lossen.
Nou, dat bedoel ik.
Moet je niet voor weglopen. Ja. Voor problemen. Weglopen voor problemen, dat hebben we te lang gedaan in Nederland. En doen we nog steeds. Niet we, je hebt er niks mee te maken. Maar de mensen die boven ons gesteld zijn om de problemen op te lossen, die hebben belangrijkere dingen in het leven te doen. Demonstreren voor de Hamas of zo, weet je wel. Dus die komen dan niet toe aan het oplossen van de werkelijke problemen. Aanleggen van regenboog, oversteekplaatsen ook niet onbelangrijk.
Nee, daarom.
En dan laat je wel eens een paar dingen zitten, zoals de woningnood en...
energiecrisis.
Ja, energiecrisis, ja, het spijt me echt. Ik kan wel zeggen dat we moeten allemaal... Er zijn geloof ik in Nederland 35.000 transitiecoaches.
Ja.
En dat zijn mensen die heel veel geld betaald krijgen. Ze zeggen, je moet zonnepanelen nemen en je moet een... nog wat maatregelen nemen. Ja,
een warmtepomp.
Een warmtepomp. En dat hebben ze. Is een niet beschermde vak, hè? Transitiecoach. Maar je mag wel gewoon €120 per uur in rekening brengen. En dan geef je zo'n adviesje. En dan neem je een warmtepomp en een elektrische auto. Maar dan kan de aansluiting voor de elektrische auto niet geregeld worden, omdat het net overbelast is. Kijk, je ziet dus dat als je een maatregel neemt, dan heeft die gevolgen. Als heel veel mensen elektrische auto's nemen. Heel veel mensen in Utrecht zijn 300 woningen van het gas af. Heb ik je dat verteld? Dat heeft ruim 100 miljoen gekost.
Zo.
En ja, maar het is wel een grote stap vooruit in de energietransitie. Want die mensen in de wijken waar het gebeurde, dat zijn allemaal een niet zo rijke wijk. om niet te zeggen, een beetje armoeierige wijk. Die mensen moesten allerlei subsidies krijgen en die moesten erin geluld worden, want ze moesten ook wat zelf betalen. En alles moest om, de gaspijpen die waren net vernieuwd, maar dan moesten ineens elektriciteitskabel. Nou ja, het heeft in ieder geval zo'n 100 miljoen gekost, of voor 300 woningen. Ik vind geld.
Ja.
Maar goed, dan is dat geregeld en dan moet dat gestopt worden, die transitie. Want Utrecht moet helemaal van het gas af, omdat er niet genoeg elektriciteitskabels in de grond liggen. Ja. Ik bedoel, dat kan je toch van... Als je nou ergens aan begint, dan ga je toch eens zeggen, joh, wij zijn dat en dat van plan tegen, hè? En dat betekent heel veel gebruik van extra energie. Gaat dat allemaal probleemloos? Niemand is op het idee gekomen om dat na te vragen. Echt gewoon niemand. Of ze hebben het nagevraagd en ze hoorden dat het niet kon. En toen dachten ze, ja, hoe de fuck? We doen toch.
Ja, ja.
We doen toch. Ja, maar hoe dom kan je wezen? Hè?
Ja, ik weet het ook niet.
Dus we hebben nou... Er zijn al hele huizenblokken, er zijn toch te veel aan huizen, die niet op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden, hè, plekje in Nederland. Ja. Hè, omdat er geen bekabeling ligt die de elektriciteit kan transporteren. En zeg je van, ja, die woningen staan dan leeg. Nou ja, hoe de hell cares, weet je.
Of je hebt natuurlijk ook heel veel van die milieuorganisaties die gewoon van hun... processen beginnen en daar een hobby van hebben gemaakt.
Ja, is weer een hele andere discussie.
Ja, maar die vind ik ook vervelend. Ja, ondertussen blijven we te weinig huizen hebben.
Ja, dat zijn, als je ergens wilt bouwen, weet je zeker dat er 8 organisaties zijn waar jij en ik nog nooit van gehoord hebben, maar die uit naam van beesten die niet kunnen praten, maar waarvan zij de woordvoerders zijn, of uit naam van het klimaat, of wat dan ook, is altijd een reden waarom ze vinden dat het niet mag gebeuren. En al die clubjes die worden betaald met overheidsgeld en worden tegenwoordig het nieuwe maatschappelijke middenveld genoemd, terwijl het allemaal clubjes zijn die geen achterban hebben, die een ambi-status hebben. Dat betekent dat je heel makkelijk geld naar je toe kunt trekken van donateurs, maar vooral doneren kost dan niks, hè. Want je mag, als je 100 euro doneert, mag je 100 en zoveel euro aftrekken van de belasting. Dus zorg dat je die ambi-status hebt. En jij en ik kunnen clubjes geld geven. Als we dat zouden willen. Maar dat doen een hele hoop mensen niet. Dus ga je aankloppen bij de overheid. En dan is er altijd wel een ambtenaar. Die zegt, nou, het is wel te gek dat jij bezig bent om je hard te maken tegen het gebruik van paarden in draaimolens.
Ja.
Of zo'n dergelijks.
Wat was dat toch ook weer verschrikkelijk,
ja,
toch?
Ja, maar dat is dan echt, hè. En de wipkip mag daar natuurlijk
nee,
ook
nee, niet. Nee, want ja, je zou maar straks gaan kinderen op kippen zitten.
Ja, ja,
ja, dat moet je niet hebben. Echt.
En dat soort mensen die ja...
Ja, daar zit er gewoon een heel...
Ja, eigenlijk zou... Persoonlijk ben ik van mening, maar je moet je me niet... Ik kan het niet hard, maar dat soort mensen eigenlijk rijp zijn voor een verplichte opname in een gesloten inrichting.
Ja.
Ik bedoel, je kan ook zeggen, maar je moet eens kijken naar al die beelden van Jezus waar hij met pijlen in zijn lijf zit. Weet je wel? Of,
ja,
of met een speer gestoken.
Ja.
Oh, wat eng. Dat soort beelden mogen ook niet meer. Het is eigenlijk gewoon de beeldenstorm overnieuw. Maar dan op basis van opvattingen van mensen waarvan, nou, niet een steekje, maar gewoon een heel breiwerk los zit. Maar goed, wij weten het dus niet met omzet. Denk je dat hij nog terugkomt aan tafel?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij nog terugkomt, maar ik zou me niet verbazen dat ik, als ik van de BBB of VVD of PVV zou zijn, dat ik zou zeggen, ja, gozer...
Nee, die willen hem wat graag terug.
Ja, tuurlijk, want
dan
hebben ze een meerderheidskabinet. Maar...
En ze zitten allemaal niet, en die zitten natuurlijk niet te wachten op een kabinet met Omtzigt en Franske en D66 en Denk en Volt. En nog 1 of 2 van die hele kleintjes erbij, de ChristenUnie. Je hebt ook een meerderheid. Maar ja, goed, een meerderheid is een meerderheid. Nou we het toch over coalitievormen hebben. Dat is dus samengaan, hè?
Ja.
Toen ik kwam te werken in Hilversum, dat was in 1982, dat is 50
ben
jaar geleden.
Ben ik geboren?
Ja.
40
ja,
jaar geleden.
Ja. 40 jaar. Neem me niet kwalijk. Ben jij pas 40, joh?
Ja, ja, zijn niet zeggen.
50.
Ja.
Maar toen... was daar iets gaande en dat werd in de wandelgangen de Gooise matras genoemd.
Ja.
Iedereen neukte met iedereen.
Ja.
En
Heb je dankbaar gebruik van gemaakt.
En als je, nee, want ik had niks te vergeven. Oh, okay. Snap je?
Ja.
Ik was gewoon,
ik
was daar en ik had daar een baantje gekregen en niemand wilde me eigenlijk hebben. Behalve een baasje die een geweldige fan van me was en de rest had een gruwelhekel aan me. Omdat ik te plat praatte en niet helemaal bij de VARA hoorde daarom. Want dan hoorde je natuurlijk bekakt Nederlandse praten. Dat soort mensen hadden het toen en nog voor het zeggen. En dus ik heb me daar nooit. Ik ben daar nooit in een warm bad gevallen. Maar wel heel veel leuke programma's gemaakt en daarom erg naar mijn zin gehad. En ja, ik weet nog goed dat ik toen een klein jongetje, Sjors Vreulich, die werkte voor de NCV, hielp bij het opstellen van een contract. En nou zag ik Sjors Vreulich het onderzoek naar wat er allemaal gaande is in Hilversum leiden. Hij deed het zelf met een jongen die niet geheel ten onrechte Peter Plezier heeft. Toch? Dus dan denk ik, over die periode waarin hij disjockey was en zo, en natuurlijk van alles gebeurde. Is niet onderzocht. Gek is dat.
Ja, gek hè?
En ook de bazen die, de NOS, die een beetje wat onaardige dingen over gezegd werden, die zeiden van, nou, dat rapport bevalt ons niet helemaal, wat die onaardige dingen. Kunnen jullie die even wegschrappen?
Of aanpassen
heet dat dan. Is ook gelijk gebeurd. Dus onderzoek is om die reden natuurlijk sowieso flut.
Nou ja, los daarvan is het ook zo. Ik heb dat onderzoek ook gekregen. Ja. Het begon al met dat je alles wat ouder was dan 2 jaar, daar kon je het al niet meer over hebben.
Oh, vandaar dat.
Dus als je verkracht was, als je 3 jaar geleden verkracht was,
dat telde niet.
Maar,
dat wist ik. Dat staat nergens, hè?
Nee, maar
het is alleen maar, recent.
Van recent,
moest matraswerk.
Schijnbaar wel, want...
Wordt is trouwens uit de mode geraakt. Het woord Gooise matras heb ik in geen enkel verslag gezien.
Nee,
dat is nou precies wat het over gaat. Het matraswerk, toch?
Ja, dat is het. Maar het bizarre aan het hele onderzoek is natuurlijk ook dat je moest dan dingen invullen. Maar als bijvoorbeeld dan, heb je wel eens last gehad van, ben je wel eens verkracht? Kon je een vinkje zetten. Ben je wel eens in elkaar geramd? Kon je een vinkje zetten. Werd er wel eens geroddeld? Kon je ook een vinkje zetten. Nou ja, roddelen gebeurt overal.
Ja,
van de bouw tot aan de supermarkt, niet uit. Er wordt overal geroddeld.
Werd er wel eens met stemverheffing gesproken?
Nou, dat gebeurt ook in de bij de voetbaltraining van de amateurtjes in de rust gebeurt het ook.
Ja.
Dus uiteindelijk werd ook als bij een van die dingen een vinkje werd gezet, dan was er al sprake van een onveilige situatie.
Oh god.
Dus als jij echt wat hebt meegemaakt, dan word je dus niet serieus genomen, want het valt onder hetzelfde kopje als roddelen. En als jij zegt, ja, er werd over mij geroddeld, dan valt het blijkbaar ook onder onveilig. Ja, dat is toch een vergelijking dat je denkt van,
Ik heb nooit anders meegemaakt dan roddel en achterklap.
Ja, toch?
En ik zou denken, als je over onveilige situaties, heb je over mensen die toch min of meer in een situatie gemanoeuvreerd werden, of dat ze op de rug moesten gaan liggen, anders zouden ze geen carrière maken.
Ja.
En dat bij mannen en vrouwen, mannen moesten op de buik liggen, maar heb ik dat allemaal zien gebeuren. Want ik zag ineens mensen naar boven komen drijven waarvan je denkt, in een normale samenleving zouden die kansloos zijn. Maar die hadden dan een baas die was wel gevoelig voor een betere pijbeurt, zou ik maar zeggen.
Ja.
En dat mensen heel onaardig zijn, ja. Is altijd zo geweest. Matthijs van Nieuwkerk heeft het gedaan. En nu ook, hoe heet hij ook alweer, hè? Die sportverslaggever?
Mart Smeets.
Ja, nou ja, dat snap ik wel.
Ja.
Zal ik jou een anekdote over maken?
Ja, ik heb er ook een. Ik
werkte bij de VARA net, 1983. Iets later misschien. En ik had Mart Smeets nooit ontmoet, nooit iets over hem gezegd, nooit enig contact met hem gehad. En ik had een radioprogramma. En 's avonds waren wij een programma aan het opnemen, de Popkrant. En wie loopt er door de gang? Mart Smeets. Dus ik zeg tegen hem, dag meneer Smeets. Weet je hoe die reageerde? Wie denk jij, godverdomme wel, dat je bent, vuile verrotte hond? Wie denk jij wel dat je mij goeiedag zegt? En ik denk, die man maakt een grapje.
Ja, dat lijkt me
ook. Dus ik begin te lachen. Ik denk, ja, hij probeert echt niet zo leuk. Maar ja, goed, ik maak ook wel eens grapjes die niet leuk zijn. Dus ik begin te lachen. Wat durf jij te lachen? Zal ik je in elkaar rammen? Ik denk, hij meent het echt. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik kom uit een achterbuurt en jij mag dan gebasketbald hebben. Maar ik bijt je oor eraf en ik schop je ballen tot achter je keel. Ik zei, nou weet je wat, meneer Smeets. Zeg, als je zo graag vechten wil, laten we dan even naar buiten lopen. Zeg, anders sla ik je hier de hele gang door. Zeg, wat je wil. En ik zeg, jij wil het zo graag, ik zeg geen nee. Hij liep door, hij heeft nooit meer een woord met mij gewisseld. En zijn leven lang een hekel aan mij gehad. En heel veel over mij geroddeld. Nooit een nummer van mij gedraaid. Op de radio. En hij heeft menig muziekprogramma gehad. Want ja, ik was iemand die zich niet liet koeieneren. Dat was Mart Smeets.
Maar dit was nog voor het onderzoek. Want dit
ja,
was
dat telt
jaren
helemaal
80,
niet.
Dat telt
ja,
niet.
Dat telt niet. Sorry. Nee. Het is langer dan 2 jaar geleden. Ja, ja, is waar.
Nee, ik heb nog een nieuwe schokbreker van hem te goed.
Hoe dat zo?
Nou, ik had een oude Volkswagen Lupo. Als je kent, zijn van die kleine autootjes. En op een dag reden er geen treinen vanuit Hilversum. Dus een collega die belde mij op van, joh, jij gaat toch richting Amsterdam? Mag ik met je meerijden? Dus ik zeg, dat is prima. Dus ik rij langs het station Hilversum Mediapark. En er stonden natuurlijk allemaal mensen die moesten allemaal een lift hebben. Ja. Dus toen vroeg meneer Smeets of hij met mij mee mocht. Of ik ook naar Hilversum of naar Amsterdam moest. En dan moest hij ook naartoe of hij mee mocht. Ik zeg, natuurlijk meneer Smeets, mag dat. Zo ging hij voorin zitten. En, nou ja, meneer Smeets...
Maar zo dik was hij toch niet?
Nou, maar hij is niet klein en ook best wel zwaar. En mijn autootje is niet heel stevig. Dus die hing helemaal naar rechts.
Ja.
En ik moet zeggen, het grappige was wel dat... hij wist zich natuurlijk geen... Ja, hij wist niet helemaal hoe hij zich moest gedragen. Want hij voelde zich natuurlijk ergens een beetje superieur. Maar aan de andere kant werd hij wel geholpen door een jong pikkie.
Ja. Die heel laag in de pikorde stond.
Ja, ja. Ja, dus toen heeft hij mij op een hele bijzondere manier bedankt. Hij zei dus met heel veel moeilijke woorden, zei hij... ik wil u, want hij sprak met u dan. Ik wil u bedanken voor de lift voor u een liedje te zingen.
Oh, wat aardig toch?
Dat vond ik ook. Toen heeft hij voor mij een liedje gezongen, een Frans liedje. Oh. En toen heb ik hem netjes afgezet bij het station, want daar stond zijn fiets. En het was heel grappig, want we zaten met een paar collega's dus in de auto en meneer Smeets. En uiteindelijk reed ik weg. Ik denk, wat hoor ik aan de rechterkant? Bleek dus dat mijn schokdemper was doorgezakt.
Maar toch zie je dat zo'n man ook leuke kanten.
De man, maar dat heeft iedereen. En dat kan natuurlijk ook. En dat is natuurlijk ook het vervelende. Dat moment dat hij tegen jou begon te schreeuwen. Weet je niet hoe zijn dag was?
Nee, dat is ook zo. Maar ja, weet je, als iemand dan later naar me toe komt en zegt, luister eens. Ik was heel onaardig tegen je. Ik was vreselijk opgefokt. Ik had zo'n zware dag gehad. Het spijt me, het zal niet meer gebeuren. Dan zeg ik, joh.
Kan gebeuren.
Toch? Hè? Maar dat dus niet, hè? Nee. Altijd kwaad blijven op iemand die hem weer sprak. Ja. En ja, hij mocht mij niet. En van de Weeromstuit mocht ik hem natuurlijk ook niet. Want waarom zou ik liefde voelen voor mensen die haat tegen mij etaleren zonder enige reden? Ja. Let wel. Ja. Hè, als je nou denkt, nou, die Westbroek heeft me toch een partij genaaid, zeg maar. Ik had hem nooit gesproken, nooit gezien. En zijn leven lang is die houding gebleven.
Ja.
En... Ik kwam hem jaren later tegen, nog geen 2 jaar geleden denk ik, bij een programma, een praatprogramma van, hij had weer een boek uitgescheten en dat doet hij met grote regelmaat en daar kwam hij dan iets over vertellen en ik had net mijn laatste EP gemaakt en we zaten in hetzelfde programma en ik zei, goh, dag meneer Smeets, ik blijf altijd heel beleefd, hij was ook beleefd, hey, dag Henk, hey, joh. Hij had een boek over wielrennen geschreven, zo zat het. Of dat werd in herdruk genomen. Ik zei, goh, weet je, had ik nog eens een liedje over wielrennen gemaakt op. Met goede doel, erop en erover. Nou, is mij niet bekend. Ik zei, nou, zou je eens moeten beluisteren? Nou, ik weet niet of ik dat wel wil. Jezus Christus.
Maar die man zit zichzelf toch ook enorm in de weg?
Ja, zo'n man zit zichzelf ook in de weg. Maar ja, goed, ze zullen over mij ook slechte dingen zeggen. En laten we eerlijk zijn, we zijn nu over hem aan het roddelen.
Ja, dat is waar.
En Paul de Leeuw, die ook weer onaardig was, maar die heeft ook een reputatie. Jongen.
Zo, nou, het grappige is, ik werkte bij de VARA toen zat hij in kantoor naast ons. En dat was gewoon standaard. Iedere maandag hoorde je ernaast ons, dan werd er gegooid met spullen, geschreeuwd, alsof het net een raket ontploft was, dat er een mislukte maanlanding was. Maar dan waren de kijkcijfers niet goed genoeg van de zaterdag. En dan was hij ging niet helemaal door het lint. Nou, ik vond het heel grappig. Maar...
Ja, ik heb nooit wat met hem te maken gehad. Ik heb, nou, indirect wel, want ik produceerde Kinderen voor Kinderen 10 jaar lang. En op een gegeven moment had ik allemaal hulpjes van die dames die het koor van limoenen, als er gezongen werd, van limoenade en marsen en gezonde broodjes. Vooral geen marsen.
Nee, nee, natuurlijk
niet. Voor zagen en, ja. dat heel goed deden. En op een gegeven moment ging er eentje weg. Die nam een andere baan. En toen kreeg ik een ontzettende goede terug. Dat was echt een fantastische vrouw. En die deed eigenlijk, ja, heel onbetekenend werk, ja. Pakjes appelsap kopen. Dus ik zei na een paar weken tegen haar, ik zeg, joh, ik zeg, waar werk jij hiervoor? Ja, zei ze, bij Paul de Leeuw. Ik zeg, maar dat is toch veel leuker werken dan hier eigenlijk een beetje boodschapjes doen en kinderen over de bol halen. Ja, zei ze, maar ik ben door hem op staande voet ontslagen. Ik zeg, oeh, ik zeg, wat had je gedaan? Ik had verkeerde schoenen aan. Ik zeg, pardon? Nou, zegt ze, hij had de dag tevoren tegen mij gezegd dat hij die schoenen van mij vreselijk leuk, lelijk vond. En dat hij ze, dit is roddel, hè, dus ik weet niet of het waar is. En dat hij mij op staande voet zou ontslaan als ik die de dag erop weer droeg. Zegt ze, maar hij was altijd wel een beetje opgefokt. Zegt ze, dus ik had er verder. Zegt ze, zij was heel goed in omgaan met mensen, liet zich niet opfokken. Zegt ze, dus de volgende dag deed ik die schoenen aan. Hè. Toen werd ik naar huis gestuurd, was ik ontslagen. Want ik had nog steeds diezelfde schoenen aan. Ja, maar dan ben je zielig, Piet.
Ja. Ja,
en,
maar ja.
En weet je, en het is altijd zo dat er gezegd wordt van creatieve mensen dat die vaak lopen te schelden en te tieren. Maar ja, ik heb in het goede doel gezeten met iemand die er ook erg goed in was. In schelden en tieren. En mensen worden daar nooit beter van.
Nee.
Mensen worden nooit beter als je ze uitscheldt.
Maar
mensen gaan niet harder voor je lopen als je je uitscheldt.
Maar voel jij de behoefte om een rapport over te schrijven?
Nee, natuurlijk niet.
Want ja, ergens denk ik ook, zo zit de wereld nou helaas in elkaar.
Maar ik wist
met klootzakken
niet,
en aardigen.
Ik wist niet dat het over ja, kijk, dat onveilige werksituatie is een containerbegrip. Hè?
Ja.
Dus roddelen is onveilig,
ja.
Je stemverheffen is onveilig en je stemverheffen doet zich, hey joh, let nou eens op, is toch iets anders dan wanneer je iemand de huid vol scheldt, hè? En dat doe je ook met stemverheffing. Dus, en, of dat je iemand tegen zijn wil in eigenlijk je nest indwingt.
Ja.
Nou ja, weet je, onveilige werksituatie is een containerbegrip wat dus eigenlijk niks zegt. Er zijn heel veel containerbegrippen die totaal betekenisloos zijn en voor het gemak gehanteerd worden. Maar zo'n onderzoek is om die reden. Kunnen we het volgende keer wel eens over hebben?
Ja, laten we dat doen.
Een volgende keer. Over bijvoorbeeld een containerbegrip als populisme.
Zullen we het daar de volgende week over hebben?
Dat is goed. En wat voor liedje draaien we deze
keer? Oh ja, dat is natuurlijk wel leuk. Heb jij een liedje geschreven over onveilige werksituaties? Over de stemverheffen. Daar heb je toch vast wel een liedje.
Nee, maar wel over een liedje. Een liedje over stolken.
Stolken?
Geldt dat ook? Geldt dat ook? Ja, samen met Daniel Lohuis.
Ja, maar nu moet ik ook eerlijk zeggen dat ik door jouw verhaal ook heel erg benieuwd ben geworden door dat liedje over wielrennen.
Oh ja, nou dat is goed. Erop en erover. Van het goede doel. Nou, tot volgende week allemaal. En dan gaan we het hebben over, misschien over populisme, maar kan ook over de pil zijn.
Ja, Michel heeft het al lang weer vergeten.
Ja.
Ja,
die kans is nog groter. En wat we vergeten zijn, is het boerenkwartiertje.
Ja.
Volgende week 2 boerenkwartiertjes. En ik zeg altijd maar zo, belofte maakt geen schuld.
Hij rijdt een amarantje voor je. Je gaat op de pedalen staan. Het zweet uit in je ogen. Je moet dan zal een tandje dieper gaan. Mensen spijten ijskoud water. Mensen schreeuwen vrouwenkul. Het is nu winnen of verliezen. Dus je verstand zet je op nul. Je hoort alleen nog in je hoofd wat je jezelf hebt beloofd. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover, je gaat erop en erover, je gaat erop en erover. Hey.
mij loopt uit je mond. Mensen schreeuwen, geef niet op. Mensen pakken je zelfs beet. Je zou het liefste willen stoppen, maar in de verte is de meet. Je hoort alleen nog in je hoofd wat je jezelf hebt beloofd. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover.
Erop en erover. Je gaat erop en erover.